Ik met Gijs de Lange naar aanleiding van de toneelbewerking van het geheime dagboek van Hendrik Groen. Het tweede deel alweer van de toneelbewerking. En de première was gisteren in Amsterdam in Nieuwe de la Mar. En de voorstelling gaat op reis. Ik vroeg aan Gijs de Lange, hoe is zo'n dag na zo'n première? En hij zei, katerig, niet alleen vanwege de drank, maar ook omdat je heel lang naar iets hebt toegewerkt. En nu is het uit je handen. Nu staat het er. We hebben het gehad over recensies. Hoe ga je eigenlijk om met een slechte recensie? En er was een soort theorie. Als je als kind al acteur wilde worden, dan zul je er slechter mee omgaan. Want dan is het eigenlijk de afwijzing van je moeder. We hebben het ook gehad over drinken. Dat je dat gecoördineerd mis kunt laten gaan. Dat je een alcoholist kunt zijn. Mede dankzij medicijnen die soms wel en soms niet beneveld door het leven gaat. En we hebben het gehad over het toneel. Over alles wat je hebt gedaan tot nu toe. En dat de komedie uiteindelijk een vorm is die het best bij jou past. Omdat je zei, lachen, dat is verwerkt leed. En we hadden het over oud worden. En toen vertelde je onder meer over je ouders. Hoe dat is gegaan in het verzorgingstehuis. Toch het thema van dat geheime dagboek van Hendrik Groen. Dat waren volgens mij de dingen die we zo'n beetje nu hebben besproken. Waar we zijn aangeland. En je vertelde toen had je het over je dag. Want je zei, als je een slechte recensie hebt gehad tot de lunch, na het ontbijt en daarna niet meer.
Ja.
Want daarna is het dan een borreltijd als je geen medicijnen hebt genomen. Dan wordt het makkelijker. Maar je zei ook, 's ochtends mediteer ik altijd.
Ja.
Dat vind ik ook interessant.
Ja, ik ga iedere ochtend, sta ik op, dan ga ik de krant lezen en koffie drinken. Dan ga ik douchen en dan mediteer ik 25 minuten.
Wat houdt dat precies in?
Nou, dan zit ik op een kussentje in de lotushouding. En met een actieve rug. En dan tel ik mijn adem. En ik observeer wat zich in mij afspeelt. Welke gedachten erop komen. En welke gevoelens. En dat bekijk ik alleen maar. Daar doe ik verder niets mee.
Dus je gaat naar een ander bewustzijn dat zich naar binnen keert. En heel alert wordt op alles wat er in dat hoofd en lichaam gebeurt.
Ja. 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 Daar komt het eigenlijk wel op neer.
Wanneer gebeurde je dat voor het eerst?
Dat was in een voorstelling. Dat moet ik even uitgebreid vertellen, hoor.
Oh ja.
Ik regisseerde een voorstelling in de stad Schouwburg. En Gerard-Jan Reinders, die was toen mijn directeur bij Toneelgroep Amsterdam, regisseerde een voorstelling in de Westergasfabriek. En die belde mij en die zei, je hebt nou try-outs, dus je bent eigenlijk al klaar. Jij hebt zaterdag première. Ik heb maandag mijn eerste try-out. Fred Goeses, acteur, is ziek geworden. Kan jij zijn rol overnemen? Het is maar één monoloog en je hoeft alleen maar stil te zitten op het toneel. Die monoloog repeteren we op zondag bij mij thuis. En maandag ga jij meteen die try-out spelen. Dus ik kon niet repeteren aan die rol.
En dat is eng. Dat vinden acteurs niet leuk.
Nou, dat vond ik nog wel spannend eigenlijk. Maar ik dacht, toen kreeg ik een script en er stond op bladzij 1, Kalle, dat was mijn rol, zit roerloos voor zich uit te staren. Af en toe loopt er een traan over zijn wang. En het stuk speelde zich af in een psychiatrische inrichting. En toen, 180 bladzijden verder en dus een 2,5 uur later, stond er, Kalle, die nog altijd roerloos voor zich uit zit te staren, zegt, en toen kreeg ik een monoloog dat ik misbruikt was in mijn jeugd. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk wel heel mooi. Als er één iemand in zo'n hectische psychiatrische inrichting met rennende verplegers en gekken doodstil zit. Alleen, hoe doe je dat?
Voor een zaal met van achter je gebeurt van alles en je kijkt niet op of om.
Ja, en roerloos. Dat leek me mooi. En toen ben ik naar de boekwinkel gegaan om te kijken, ja, kan ik daar iets over vinden? En ik had wel vaag het idee, ik moet in het oosten zijn. Maar ik was daar helemaal niet in thuis. En toen vond ik een boekje Zelfhypnose voor iedereen. En dat heb ik gelezen. En toen dacht ik, oh ja, daar stonden van die oefeningen in dat je je blik 1,5 meter voor je op de grond moet richten. Doodstil moet zitten met een actieve rug. Dus je moest niet leunen tegen de rugleuning. En je handen in je schoot houden en dan je adem tellen en volgen. Of je voorstellen dat je langs een beekje steen voor steen naar beneden loopt.
Oh, je bedoelt het oosten, echt het verre oosten? Want ik dacht eerst, je moet in het oosten zijn, Hengelo. Maar nee, je bedoelt echt
In India, Japan.
En hoe heet dat dan, deze stroming die je vond?
Wat ik toen deed, was gewoon zelfhypnose voor iedereen. Maar toen gebeurde er, tijdens die voorstelling, toen ik dat soort oefeningen deed, toen ergerde ik me aan het tempo van acteurs. Jongens, schiet godverdomme op. Ik kreeg pijn in mijn rug. Ik dacht, ik ga dit nooit volhouden. Ik zit hier nu misschien 10 minuten. Ik moet hier 3,5 uur stilzitten. Dat gaat me nooit lukken. Toen op een gegeven moment was er achter mij was een zitje voor de patiënten. En dan hadden de acteurs allemaal tijdschriften neergelegd om de tijd te doden. En toen hoorde ik het verschil tussen het omslaan van een bladzij van de Avenue of van de Story. Dat is een ander soort papier.
Je kon aan het geluid horen welk tijdschrift er werd omgeslagen.
Dat viel me op. Ik werd dus opmerkzamer. Kees Hulst liep achter mij langs met een lange regenjas. En ik had mijn handen in mijn schoot liggen. En pas een halve minuut later voelde ik die luchtstroom die hij teweeg had gebracht door mijn handen stromen. Dat merk je in het dagelijks leven nooit op. Toen landde er een vlieg op mijn wang. Dus dat jeukte. Maar ik had mij voorgenomen om bewegingloos te blijven zitten. Dus ik haalde die vlieg niet weg. Concentreerde me op die vlieg. En toen voelde ik eigenlijk alleen die vlieg lopen en die jeuk, die voelde ik wel, maar die stoorde me eigenlijk al niet meer. Dus dat waren al 3 indicaties dat er wat aan het gebeuren was in mij. En toen ineens, en dit kan ik niet anders beschrijven dan zo, viel de grens tussen mij en de wereld weg. Ik was 1 met de wereld. En ik dacht, dit is het. Dit is het leven. Het stroomt gewoon door mij heen. En ik ben daar een onderdeel van. En ik had geen pijn meer in mijn rug. Ik ergerde me niet meer aan mijn medeacteurs die te lange pauzes namen. Ik zat daar maar en was er gewoon.
Je was, ik weet niet of het een correcte term is, maar je was volledig zen.
Ja. En de tranen van geluk stroomden over mijn wangen. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt. Ik dacht, er is helemaal geen probleem. Ik zit me te ergeren, ik heb pijn in mijn rug. Maar het doet er helemaal niet toe. Het leven gaat gewoon door, het stroomt door mij heen. Ja, het klinkt een beetje vaag, maar het was een hele intense ervaring. En toen was die voorstelling afgelopen, dus ik vertelde dat aan mijn collega's. En toen zei Janine Brocht, de dramaturg, die zei, want die deed dat, die zei, je hebt gewoon zenmeditatie zitten doen. Dus toen ben ik me daarin gaan verdiepen, want ik dacht, ja,
dit wil ik altijd wel een beetje hebben.
Dat gebied van mijn geest wil ik wel nader onderzoeken. En toen ben ik me in zen gaan verdiepen. En sindsdien doe ik dat iedere dag.
Leef je dan anders?
Ja.
Waar zit hem het verschil?
Je topt veel minder over dingen die er niet toe doen. Je bent veel spontaner in het moment. Ik regisseer ook heel anders. Vroeger regisseerde ik heel analytisch. En dan zat ik eigenlijk tijdens het kijken te denken. Dat moet anders, dat is niet goed, waarom klopt dat niet? Fanatiek aan het denken tijdens het kijken. En nu kijk ik alleen. Ik kijk alleen. Ik zeg ook tegen mezelf, als ik weer ga denken, kijken, gewoon kijken. En dan op een gegeven moment weet ik, oh, dat moet er veranderen. Zonder dat ik daar mijn intuïtie gaat dus open eigenlijk.
Dus waarnemen, kijken, luisteren. Maar het klinkt ook als het opgeven van het ego.
Ja, dat is het heel erg. Ja.
De mening, de irritatie,
ja.
Het verlangen, de ambitie.
Je ziet dat al dat soort gedachten bij je opkomen en dat die er niet toe doen.
Maar tegelijk, jouw werk gaat over, toch voor een heel groot deel, exact dat. Een goede recensie, een volle zaal, applaus, staande ovatie. Iedereen vond het prachtig. Mijn zusje heeft gehuild, dat soort dingen.
Ja, maar dat hoeft op zich geen ego-ding te zijn, hè? Dat is gewoon zo. Een slechte recensie. Ik bedoel, het is niet dat je dan onaangedaan door het leven gaat. Alle emoties die het leven teweeg brengt, die ervaar je wel degelijk.
Maar dan is
alleen, je leidt er niet meer onder.
Maar dan is het alsof het een product is van iets. Zoals een regenbui. Een regenbui heeft niet zoveel met jou te maken. Die overkomt je.
Ja, aanvaarden wat is.
En een slechte recensie is.
Is. Okay.
Maar dan is dat dus niet meer jouw grote ambitie. Dan is er daaronder een andere ambitie gekomen waarom je nog steeds toneel maakt.
Dat weet ik. Dat begrijp ik eigenlijk niet goed, die vraag.
Als je niet voor het succes doet. Als je niet echt uit bent op zulke geneugten.
Je maakt niet theater voor het succes, hoor.
Dat was nooit zo?
Nee.
Waarom dan wel?
Om iets moois te maken. Om iets goeds te maken.
Voor de kunst?
Voor het ding zelf.
En succes, al dan niet, is een product van een essentieel ding, namelijk wat je maakt, van die urgentie.
Ja, maar dat succes is eigenlijk een bijproduct. Dat doet er eigenlijk niet zo gek veel toe.
Dat is een fijne houding.
Ja.
Als je tenminste weet wat je echt wil maken en waar je het voor doet.
Ja.
En gemotiveerd bent, intrinsiek.
Nou weet ik niet wat er met je gebeurt als je nooit succes hebt, hoor.
Of je dan zuur wordt of niet.
Ja, ik heb natuurlijk tamelijk succesvolle dingen gedaan. Alleen, ik weet dat het helemaal niet belangrijk is.
Ja, je bent in de luxe om dat te kunnen zeggen misschien.
Ja, misschien is dat zo.
Ik wil een liedje laten horen dat in jouw leven een rol speelt.
Ja.
Dat is van Jacques Brel. Dat is La Chanson des Vieux Amants. En dat is een prachtig liedje. Maar het verhaal erachter is dat jij het hebt gezongen. Zelf zonder begeleiding op de begrafenis van je broer.
Ja. Mijn broer.
God almachtig.
Ja, dat was ook wel wat, hoor. Mijn broer die was heel plotseling overleden op zijn 68ste. Dat is nu, wat is het nu, 2 of 3 jaar geleden? Dat weet ik niet eens meer. En dat was natuurlijk een hele intensieve periode. En ik was daarbij met zijn gezin en begrafenis. En ik moest ook een toespraak houden. Ik wou ook graag een toespraak houden. En toen dacht ik, ik was net met hem iets daarvoor, een jaar daarvoor ongeveer, samen naar Frankrijk geweest. En toen hebben we elkaar heel erg leren kennen. We vallen op dezelfde type vrouwen, bijvoorbeeld. Hij vertelde mij dat hij eigenlijk zelf ook dezelfde zucht naar drank heeft. Alleen hij was orthopedisch chirurg, dus
dat kon even niet.
Hij kon dat gewoon niet doen. Dus ik heb allerlei. Ik voelde ineens een enorme verbondenheid met hem, die ik daarvoor niet zo erg gehad had, omdat hij is 8 jaar ouder dan ik. Als kind ken je elkaar dan eigenlijk niet. Toen ik naar de middelbare school ging, studeerde hij al, begrijp je? Dus we hadden elkaar net heel intensief eigenlijk op late leeftijd leren kennen. En toen dacht ik, ja, ik moet toch aan hem, terwijl hij dood is, onzin, maar ook aan zijn familie laten voelen dat ik zo van hem hield. En toen dacht ik, dan zing ik dit lied a cappella.
De gedachte begrijp ik wel, maar ik ben er nog niet helemaal uit hoe je dat dan ook gedaan hebt.
Nou, dat was ook wel lastig. Dat moest ik oefenen.
Dat je snottert en snikt en het is in het Frans.
Zingen is sowieso al moeilijk. En je bent geëmotioneerd, dus een toespraak houden op een begrafenis is ook al moeilijk. Dus ik heb dat eindeloos geoefend. En zodra er gedachten bij mij opkwamen aan mijn broer of aan het gevoel wat ik wilde uitdrukken, ging het mis. Dan kon ik niet meer zingen.
Echt als een acteur?
Ja, ik kon het alleen maar doen als ik me volledig focuste en mijn aandacht alleen maar richtte op het zingen zelf. Het produceren van klank en tekst.
Als ik dat deed. Precies de goede intonatie.
Als ik dat deed, dan kon ik het.
Maar dat heb je als kind geoefend omdat je Wim Sonneveld imiteerde, omdat je dan de liefde van je moeder kreeg.
Ja, oké. Okay.
Dus daar was je getraind in,
ja.
Probeer ik maar te zeggen.
Ja, nou ja, je bent daar als acteur natuurlijk wel getraind in om onder spanning toch dingen te doen.
Maar dit is wel een prestatie.
Dit is een extreme spanning, was het.
We luisteren naar Brel.
Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour c'est l'amour fort. Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. C'est d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cordel, plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. Faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore.
Jacques Brel, een van zijn mooiste liedjes en misschien wel een van de mooiste liedjes ooit ever in het universum geschreven, vermoed ik. Gijs de Lange zong het voor zijn broer op een begrafenis. En daarvoor hadden we het over een staat van zijn waarin je één wordt met je omgeving, waarin je leert kijken en luisteren, loslaten wat er allemaal dwars zit, het ego misschien wat temperen en op die manier ook zien dat succes een uitkomst is en niet zozeer een doel.
Nee.
Of iets om naar te streven. Dan is het eigenlijk wonderlijk dat je nog steeds toch af en toe drank nodig hebt. Dat de drankzucht nooit getemperd is. Of is dat niet tegengesteld?
Nou, dat is wel het verlangen naar de euforie.
naar de extase, ja. naar het absolute,
ja.
helemaal vrolijk kunnen zijn.
Ja, vrolijk nog niet eens, maar ja, euforisch.
En dat kan niet zonder drank?
Ook wel.
Maar minder?
Anders.
Dus eigenlijk vind je gewoon nog steeds iets in die drank?
Ja.
Het is niet een verslaving of een vlucht of iets? Het is
geen vlucht, het is wel een verslaving.
Die roes is gewoon lekker?
Ja, ja, ja.
En hoe zen je ook zou worden... en hoezeer je ook zou kunnen genieten van het ritselen van de blaadjes... of het ja. klappen van de wieken van een vlinder... dat zal nooit helpen. Niet genoeg.
Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe mijn leven zich verder ontwikkelt, maar... Ik blijf het voorlopig in ieder geval nog ernaar verlangen, naar drank. En daar geef ik ook aan toe.
Ik zou bijna gaan moraliseren, maar waarom zou ik dat eigenlijk doen? Ik bedoel, als het voor jou werkt, dan moet je dat gewoon lekker doen. Dan word je af en toe dronken. Nou ja, ja. prima toch?
Ja.
Zolang je niet in de auto stapt, ja.
Nee.
Ga je gang.
Ja.
Ja, we hadden het ook over Hendrik Groen en dat toch die gedachte die de voorstelling echt bij mij opriep. Oh ja, en dat zit er aan te komen. En de tijd gaat steeds sneller en op een dag zit je daar.
Ja.
En jij noemde Hugo Claus, die moet je trouwens zelf ook gekend hebben.
Nee, ik heb hem zelf niet gekend, maar ik heb Kitty Kombach gekend.
Oh ja, dan ben je toch wel aardig in de buurt.
Ja. Ja.
En jij noemde dat als voorbeeld van ja, zodra je weet dat het onherroepelijk is.
Ja. Nou weet ik dat niet zeker hoor, want het kan natuurlijk ook zo zijn. Je weet niet hoe je dan bent.
Misschien valt het wel mee. Misschien is het helemaal niet zo erg.
Misschien leid ik er dan niet onder.
Misschien is het wel een
onder
roes.
Dat gekwijl. Ja. Nou, misschien is het ook wel een lekker dobberen in de tijd. En dan heb ik de behoefte niet om er een eind aan te maken. Maar het lijkt me nu een verschrikking.
Je kunt dat eigenlijk niet weten, hoe je wilt sterven. Nee. Wanneer je wilt sterven.
Nee.
Bedoel, daar kan je allemaal heel verstandig over doen... en van tevoren plannen maken, maar dat heb je gewoon echt niet voor het zeggen.
Nee, dat is ook zo.
Je kunt ook nog steeds uitglijden over een stukje zeep in de douche... Ja. bij wijze van spreken.
Ja. Nou ja, of zoals mijn broer, die kreeg dus plotseling een hersenbloeding... en was in één keer weg. En 3 weken daarvoor had de moeder van zijn schoondochter... precies hetzelfde gehad. En toen had hij tegen zijn vrouw gezegd, daar teken ik voor. En 3 weken later overkwam het hemzelf.
En toch is dat tragisch.
Waarom?
Omdat hij er niet meer is. Omdat hij nog had kunnen leven.
Het is voor ons tragisch, ja. Maar voor hem niet.
Dat weet je niet, nee.
Nee.
Voor jou, jij troost je met de gedachte dat het voor hem niet tragisch zal zijn.
Nee, dat weet je. Eigenlijk wel zeker. Ja.
Je hebt nog wel even, we zitten te doen alsof het aanstaande is... maar je bent van 1956, dus dan heb je nog zeker, weet ik het... een paar decennia voor de boeg.
Nou ja, dat weet ik niet, hoe lang dat duurt. Het kan dus, mijn broer was 68, dus het kan zomaar gebeurd zijn. Maar dat zou ik niet erg vinden. Als ik hier nu ter plekke dood neerval, is dat niet erg. Daar heb ik geen last van. Dus voor jou is het een beetje onhandig. Maar voor mij is het toch niet erg. Ik ben er dan niet.
Het is alleen de transitie naar het sterven die je angst inboezemt.
Het lijden dat voorafgaat aan het sterven, dat boezemt me angst in. Maar het sterven zelf helemaal niet. Voor mij was toen ik een jaar of 16 was, las ik Epicurus, heeft geloof ik gezegd. Ik haal altijd die filosofen door elkaar hoor. Als ik er ben, is de dood er niet. Als de dood er is, ben ik er niet.
Dus wat is het probleem eigenlijk? We zitten nooit in dezelfde ruimte.
Nee. Paul Verhoeven die zei laatst in een interview, dat vond ik ook heel raar... die zei, het moeilijkste aan sterven lijkt me... dat je ook afscheid moet nemen van jezelf. En toen dacht ik, ja, maar dat is niet zo. Want dat moment is er niet.
Dat moment zal niet bestaan.
Nee.
De gedachte dat je weet dat het gaat gebeuren is angstaanjagend.
Ja, maar je neemt geen afscheid van jezelf. Want op dat moment is jezelf er niet meer.
Ik snap de redenering. Tot die tijd nog lekker veel theater maken en leven. En af en toe gewoon lekker losgaan.
Ja.
Met een fles die hopelijk lekkerder is dan Vieux. En veel mooi theater maken. En de voorstelling die gaat reizen. Hendrik Groen, het geheime dagboek. En wat wordt jouw volgende grote voorstelling?
Ik ga nu eerst met Floris Cort- Floris Cortie van Podium Witteman, die heeft een programma gemaakt over Beethoven. Dat ga ik regisseren. Met een pianiste. Die heeft hele interessante dingen, weet hij over Beethoven. Daar gaat hij over vertellen. En ik ga de mise-en-espace van Oedipus Rex van Stravinsky doen bij het Concertgebouw. Met Pierre Boekma als verteller.
Dat klinkt spannend.
Ja, maar dat moet in heel korte tijd in elkaar gedraaid worden. Maar dat is wel spannend, ja.
Dat kunnen jullie wel. Dank dat je te gast wilde zijn. En heel veel plezier met alles dat gaat komen. En ik vond het een fijn gesprek. Dank je wel, Gijs de Lange.